Volgens mij, kijk, dat klinkt beter. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. En namens de kerkraad mag ik u het volgende bekendmaken. Allereerst het transfernieuws. Dominee van der Velde gaat vanavond niet voor, maar kandidaat Kooijman uit Delft. Woensdagavond is de oudejaarsdienst aanvang 7 uur. Dominee Volkers, uw eigen predikant. En donderdagmorgen de nieuwjaarsdienst aanvang 10 uur, ook uw eigen predikant. Dominee Volkers, en voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven. En de envelop voor de oudejaarscollecte ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. Tot zover de afkondigingen. En laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort door te zingen met elkaar de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Gemeente, stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet deze morgen en daarna zingen wij een antwoord daarop. Psalm 72, de versen 6 en 10. Maar eerst de wet des Heren, die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Deze woorden zijn door de Heer Jezus in Matteüs 22 als volgt samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Gemeente, wij openen de schriften van morgen in het Nieuwe Testament en wel in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, Lucas 2. En dat lezen we vanaf vers 8 tot en met 21. En daar spreekt de Heere tot ons vanmorgen als volgt. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker. In de stad van David, hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermachten die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehaag. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover de schriftlezing, het uitgangspunt voor de prediking deze morgen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed en willen we ook voorbeden doen voor Israël. Laat ons bidden. Trouwe God, machtige Heere, Koning in de hemel. Zo mogen wij tot u naderen in het gebed en wat een wonder is dat. Dat wij tot u mogen gaan. En dat kan u alleen omdat u tot ons bent gekomen. Het wonder van kerst. En waar we ook vanmorgen nog bij stil zullen staan. Omdat het zoiets groots en heerlijks is dat u, o Heere Jezus Christus, naar deze wereld kwam. Om zondaren te redden. Om een weg van zaligheid te bereiden voor een ieder die in u gelooft. O Heere, wat heeft u bewogen? Vrije ontferming, genade. Dat alleen, Heere, want het is niets uit ons. En dat moeten we u vanmorgen ook eerlijk belijden. U kunt niet naar ons omzien om wie wij zijn. Om wat wij ervan gemaakt hebben, nee. Als dat het uitgangspunt was vanmorgen, dan zouden we snel klaar zijn hier in deze kerk. Maar we mogen zien en doe het ons zien, steeds weer opnieuw, wat u gedaan heeft. En hoe u komt in uw goedheid en uw genade tot zondige mensen. Geef dat het vanmorgen ook zo'n morgen mag zijn, voor het eerst of opnieuw, u te ontmoeten in uw woord. In dat heerlijke evangelie. In die overbekende woorden die ja, als we ons best zouden doen vanmorgen in de kerk, we waarschijnlijk wel met elkaar zouden kunnen opzeggen. Zo bekend. Maar toch, Heere, zo verfrissend nieuw iedere keer als we daarop zien en uw heilige geest dat voor ons opent. Schenk zo uw geest deze morgen in rijke mate. Neemt u alles weg dat ons hinderen kan in spreken en luisteren. Wil dat genadig uit de weg ruimen. En ziet u op ons neer. Spreek tot onze ziel. Door uw heilig woord. Heren, dan weet u hoe we naar de kerk zijn toegekomen. U kent onze blijdschap, u kent onze zorgen. Dan dragen we hen aan u op voor wie er misschien wel moeizame en eenzame dagen achter liggen. Dat ze herinnerd werden aan rouw en verlies. Ontferm u over hen. We bidden u, o Heere God, voor hen die aan kwalen lijden waar misschien wel niemand van weet. Psychisch lijden. Dat soms zo of vaak zo eenzaam en zo onbegrepen kan zijn. Ontferm u over hen. Wij bidden u, o Heere God, voor een wereld in nood. Waar zoveel problemen en zoveel zorgen zijn. We bidden u, o Heere God, voor de situatie in de Oekraïne. Zoveel jaren nu al aan de gang, als er vandaag ook gesprekken zijn. Heere, wilt u dat alles leiden? En we dragen die mensen daar in nood en oorlog aan u op. Vreselijk, Heere, niet uit te drukken. Schenk vrede. En zo op al die plaatsen waar het onrustig is in deze wereld. In het Midden-Oosten, in Afrika en Zuid-Amerika. Ontferm u. En als wij u bidden om vrede, Heere God, dan bidden wij u ten diepste om de komst van uw Zoon. Want dan zal de vrede definitief en voorgoed doorbreken. Dat vrederijk van u, o Heere Jezus Christus. Doe ons daarnaar uitzien, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En maak ons gereed voor die dag van de scheiding. Want wij weten ook dat niet iedereen die dag zal ingaan. In de vreugde des Heren. Als er mensen zijn hier in de gemeente die u op afstand hebben gehouden, die waar u nog niet het middelpunt van hun leven bent door geloof en bekering. O, maak hen gereed, Heere God. Grijp ze in het hart door uw woord. Heere, zo bidden we u ook voor een ieder die zich inzet voor vrede en veiligheid wereldwijd. We dragen in het bijzonder hen aan u op die uitgezonden zijn naar andere landen, de gezinnen die zij achter hebben gelaten, maandenlang vaak. Ontferm u over hen en schenk hen uw bescherming, uw nabijheid, uw genade. O Heere, dan willen we vanmorgen in het bijzonder bidden voor uw volk Israël, waar zo ontzettend veel op afkomt. Dat altijd maar in die spanning leeft van dreiging en oorlog. O Heere God, we dragen ze aan u op. Ook als er recent weer een aanslag is gepleegd wat ons erbij bepaalt, ook al was het aan de andere kant van de wereld, dat uw volk steeds wordt opgejaagd. En ze eigenlijk nergens veilig zijn. En wat dat betreft is er door alle eeuwen heen ook niet veel veranderd, want dat is door de eeuwen heen zo geweest. Gedenk uw volk Israël. En geef, Heere, dat ze mogen zien, uw geliefde Zoon, de grote Zoon van David. Dat dat licht mag doorbreken. Wat een dag, wat een heerlijke dag zal dat zijn ook voor uw kerk als uw volk tot de kennis van u komt, o Heere Jezus Christus. We dragen de situatie in Israël aan u op. Geef ze ook wijsheid. Ook als er veel bedreiging is om hen heen. Geef hen ook mildheid in het omgaan met hun vijanden. Dragen we ook het leed in Gaza aan u op. Ontferm u ook daar. Ook over christenbroeders en zusters die ook daar zijn. En wil dat verschrikkelijke regime van Hamas verbreken. Zo is er veel dat wij u hebben te vragen. Bidden u voor een ieder die in hoogheid gezeten is. Om deze wereld en ons land te leiden. Vervul ze daartoe met wijsheid. En wij vragen u dit alles. In wegneming van al onze zonden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Wiens bloed reinigt. Van al onze zonden. Dat hebben we nodig, Heere. Vergeving, steeds weer opnieuw. En zo pleiten we bij u om vergeving van al onze zonden. In de naam van Jezus Christus, onze voorbidder, aan uw rechterhand. Wiens naam een nooit feilend paspoort is voor onze gebeden. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, deze dienst zijn er 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede is voor de kosten van het kerkblad. De derde collecte bij de uitgang is voor de energiekosten. En we bevelen ook de zending en evangelisatiekist bij de uitgang bij u aan. Wij gaan zingen ter voorbereiding op de preek, Psalm 23, de versen 1 en 2. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij psalm 98 en daarvan het tweede vers in antwoording op de verkondiging. Gemeente, kinderen, gisterenmorgen liep het bij ons in huis een beetje anders dan gebruikelijk. Wij zijn normaal gesproken een beetje zo'n familie die eindeloos snoest op zaterdagmorgen en alles op zijn gemakje en op zijn 11:30 doet. Maar gisterenmorgen, toen kwam er een bericht binnen en in één keer kwam alles bij ons thuis in beweging. Het was geen ernstig bericht, het was geen erg bericht, maar het was het bericht dat er op de Vogelplas, dat is bij ons in de Albasse Waard, een heel ondiep water, dat daar geschaatst werd. En in één keer veerde iedereen op, van de zolder moesten allerlei warme pakken gehaald worden en uit de schuur moesten de schaatsen tevoorschijn getrokken worden. En voor we het wisten, binnen de kortste keren zat iedereen in de auto en gingen we naar het ijs. Want ja, daar zouden veel mensen op afkomen en gezien de temperatuur zou het wel niet al te lang duren. Met dat ene bericht werd thuis in één keer alles in beweging gezet. En dat is eigenlijk ook precies wat er bij de herders gebeurt als die liggen in de velden van Bethlehem. Dan komt dat bericht van die engel en daarmee wordt in één keer alles opgeschud. Alles komt in beweging. Nou, dat is thema van de preek. Het evangelie brengt de herders in beweging. We gaan bij drie dingen stilstaan. Allereerst bij de herders, en we zullen deze geschiedenis ook een beetje vanuit hun perspectief bekijken, omdat alles te veel is om bij stil te staan, dus daar zal de focus op liggen vanmorgen. De herders, het evangelie en in beweging. Het evangelie brengt de herders in beweging. De herders, het evangelie in beweging. Nou, we zien het als het ware voor ons, hè, dat schilderachtige plaatje daar, dat glooiende landschap rondom Bethlehem, waar iedereen slaapt, waar het donker is, maar er brandt nog een vuur op de velden van Bethlehem. En de herders die zitten daar rondom, houden om beurten de wacht om de kudde die daar vlakbij ligt. En er wordt wel eens gezegd dat de herders die daar rondom de velden, rondom Bethlehem zijn, dat herders dat eigenlijk het uitschot is van de samenleving, of was in die tijd. He, dat herders mensen waren die onbetrouwbaar waren, die nog wel eens wat stalen of stilden. Onbetrouwbare lui. Maar het is maar de vraag of dat we, als we dat beeld schetsen van herders, of dat we daarmee recht doen aan die mensen. En ik weet wel waar dat beeld vandaan komt, dat negatieve beeld rondom herders. Als u latere rabbijnse literatuur leest van na het Nieuwe Testament, dan vindt u daarin een heel negatief beeld van herders terug. Alleen, dat is van later datum, dat is van na het Nieuwe Testament. En wat er dan eigenlijk gebeurd is, is dat eigenlijk die latere rabbijnse geschriften, die zijn soort teruggeprojecteerd op het Nieuwe Testament. En vanuit daar zegt men dan, herders, dat waren onbetrouwbare mensen. Dat was het uitschot van de samenleving. Daar moest je een straatje voor omlopen. En mochten niet getuigen voor de rechtbank. Ja, dat is van later datum in rabbijnse literatuur. Waarom zeg ik dit? Nou, omdat het Bijbelse beeld van herders, als we dat nagaan, dat geeft ons een heel ander beeld van herders. En volgens mij is het de bedoeling om onze gedachten te vormen naar de Bijbel, hè, naar het Oude en naar het Nieuwe Testament, en vanuit dat licht naar de geschiedenis te kijken. En als we dan zomaar het Oude Testament eens wat gaan doorbladeren en we kijken naar herders, nou, dan valt allereerst al op dat we bij de aartsvaders tegenkomen dat ze herders zijn. Abraham was een herder, Isaac was een herder, Jacob was een herder. En als God zegt dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob, dan is hij daarmee dus ook de God van herders. Genesis 47 vers 3 wordt ook gezegd door de zonen van Jacob. Uw knechten zijn schaapherden, zoals onze vaderen. Dat maken ze bekend. Dus herders, de aartsvaders waren herders. En als we dan verder denken, Mozes, 40 jaar herder geweest. Hele vruchtbare tijd geweest voor Mozes. En koning David, de grote koning David, een van de grootste figuren uit het Oude Testament. Die is zijn indrukwekkende carrière begonnen als een herder. We hebben daarover gezongen, hè? Psalm 23, door David geschreven. Al die beelden van het herderschap, daar kon David uit eigen ervaring over vertellen. En dan zien we ook meteen in de psalmen dat het beeld van herders gebruikt wordt om Gods tedere en trouwe zorg voor Israël te beschrijven. Psalm 23, ik zei het zojuist, de God des heils wil mij ten herder wezen. Maar we komen bijvoorbeeld ook in Psalm 77 tegen dat God zijn volk leidt als een kudde. En in Psalm 80, daar wordt God aangeroepen als de grote herder Israëls. O herder Israëls. Dus God gebruikt die beelden van herders om zichzelf te beschrijven. Dus als we deze dingen wat bij elkaar leggen, dan zien we dat allereerst herder zijn een heel normaal beroep was in die samenleving. Heel veel mensen waren herders. En we zien ook dat God zichzelf meermaals beschrijft als een herder. Toch moet er wel één ding gezegd worden, dat herders in die tijd, dat was wel als het ware de onderlaag van de samenleving. Herders, die waren arm. Die moesten ieder dubbeltje omdraaien. Die hadden, om het zomaar te zeggen, het minimum inkomen. Dus die waren niet in aanzien. Die waren niet belangrijk. Het was wel de motor van de samenleving. Zoals arbeiders dat eigenlijk altijd zijn. Maar het waren geen rijke, voorname mensen. En dan wordt vanmorgen ook wel, dan wordt het ook eigenlijk wel heel mooi, als we daarbij stilstaan, dat God dat evangelie bekend laat maken aan herders. Niet aan voorname mensen, niet aan mensen die hoge prestaties leveren en die in aanzien zijn. Nee, dat koninkrijk van Christus, dat is niet van deze wereld. Want in deze wereld dan gaat het om knap zijn en succesvol zijn en een goede carrière hebben. Maar God die meet met andere maten. God meet met andere maten. Zo troostvol, hè, voor iemand die misschien in de wereld ook wel niet zo heel erg mee kan komen. Iemand die op school of op zijn werk die hoge druk voelt van die eisen, van presteren. Van wat er verwacht wordt misschien wel, van hoe je eruit ziet. Misschien wel iemand in de kerk die zich wat onzeker voelt. Die zegt, voldoe ik daar wel aan? En die lat die ik overal om me heen zie, die haal ik eigenlijk niet. God stelt geen hoge eisen. God stelt geen hoge eisen. Bij God mag je gewoon zijn. Bij God mag je gemiddeld zijn. Ja, bij God mag je ondergemiddeld zijn. Dat is precies het tegenovergestelde van de Olympische Spelen. Hè? Die straks weer ergens gaan plaatsvinden, ergens in Italië, waar nog geen sneeuw ligt, maar dat te zijn. Daar moet je de allerbeste zijn. De allerbeste. Alleen de allerbeste mogen daar naartoe om daar te presteren. Maar zo werkt het bij God niet. God komt tot hen. God komt tot hele normale, gemiddelde mensen. Dat is ergens ook zijn nederdaling, zijn komst in het vlees. Hij maakt zich niet bekend aan koningen, hij maakt zich niet bekend aan de schriftgeleerden, de fariseeën. Zoals Paulus het zou schrijven, niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het onedele en het verachten, hetgeen niets is. De eenvoudige wil God steeds schade slaan. dat is het bijzondere, dat is het mooie van... Want dat God in deze wereld komt, dan is er dus geen kind te klein. En dan is er niemand te simpel of te eenvoudig. Waarom komt die boodschap tot herders? Nou, heel simpel gezegd, als we... Het korte antwoord is, nou ja, die waren 's nachts de enigen die wakker waren, dus aan wie moesten de engelen anders de boodschap kwijt? Maar het steekt nog wel wat verder dan dat. Die herders, wat deden die? Die herders die hielden de wacht over de kuddes, dat waren wakers. Die waren alert, waar alle mensen sliepen waren de herders alert en waakzaam. En daarmee staan ze ook eigenlijk symbool. Symbool in Israël voor diegenen die uitkeken naar God die zijn belofte zou gaan vervullen. Want in Israël waren van die wakers, van die wachters op Sion's muren, die uitdrukking kent u wel, van die mensen die uitzagen naar God die zijn belofte ging vervullen. Zo Simeon en Anna. Die uitgezien hebben naar die grote zoon van David die zou komen, die beloofd was. God zou zijn volk gaan bezoeken. Daar hebben ze naar uitgezien. Het is niet voor niks hè, dat die engel er nadrukkelijk bij zet dat die zaligmaker geboren is in de stad van David. Een nakomeling van David, van koning David. God gaat zijn belofte vervullen. En als het dan gaat om David en om herders, dan komen er ook weer lijnen samen. Hè. In Ezechiël 34, daar zegt God, ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die hen weiden zal. En die zal hun tot een herder zijn. God als de grote herder van Israël laat zijn kudde niet in de steek. Zoals we aan het begin van de dienst gezegd hebben, hè? Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Het koningshuis van David, dat gaat hersteld worden en die grote herder, die laat zijn kudde niet los. Daar worden we aan herinnerd. Als kerst begint in Bethlehem met herders. En dat herderthema, om het zo maar te zeggen, daar borduurt de Heere Jezus ook op voort. Dat is een lijn in het Oude Testament en daar gaat de Heere Jezus op door. Hè? Hij noemt zichzelf de goede herder. Of hij beschrijft zichzelf als degene van wie de schapen zijn stem horen en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Of te mooi om niet te noemen in dit verband, Hebreeën 13, vers 20. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Dus God vergelijkt zichzelf met een herder, Jezus Christus vergelijkt zichzelf met een herder. En dan worden wij er vanmorgen ook weer aan iets anders herinnerd. Als God zich nu vergelijkt met een herder, dan zijn degenen met wie wij als mensen ons moeten identificeren, zijn de schapen. Ja, en dan moeten we ook iets onder ogen gaan zien vanmorgen. Want als het gaat over schapen in de Bijbel, dan leert de Bijbel ons ook niet zo fraais. Schapen, dat zijn beesten die makkelijk verdwalen. Schapen, zegt Jesaja 53, wij dwaalden allen als schapen. Keerde ons een iegelijk naar zijn weg en dat heeft er alles mee te maken dat we in het paradijs God verlaten hebben en van nature zonder God leven. Van nature als dwalende schapen. He, kinderen, misschien zijn jullie wel eens op vakantie geweest of een dagje weg naar de Veluwe of naar de Utrechtse Heuvelrug. Daar heb je nog van die schaapherders. He. Die lopen met hun kudde schapen over de heide heen. Want ja, die heide, daar moeten al die dennenboompje zou zo tussenuit gegeten worden door die schapen, die jongen aanwas, zodat die heide in stand blijft. Dan heb je nog steeds schaapherders in Nederland. En stel je nou eens voor dat zo'n schaapherder zou zeggen, nou, weet je wat, ik ben een beetje moe van, heel de dag dat geleur met die schapen over die hei, ik ga eens 2 weken op vakantie. En die herder neemt het vliegtuig en die gaat ver weg en die laat de boel. Wat gebeurt er dan met die schapen? Nou, een deel van de schaapskudde dat loopt zo'n beetje naar rechts, want daar ziet de heide er wel aardig uit. En een deel loopt naar links, want die zien daar nog wat bloemetjes staan die gegeten kunnen worden. Er is een deel dat keert om en dat loopt terug. En er is een deel dat trekt langzaam verder en als dat zomaar eventjes duurt, dan valt die hele kudde, die valt helemaal uit elkaar. Schapen zonder herder, die worden verstrooid. Die gaan alle kanten op. Schapen zonder herder, dat is als een kleuterklas zonder juffrouw. Dat is als een schip zonder loods. Dat wordt een rot. Dat moet ik netjes zeggen natuurlijk in de kerk. Dat wordt een rommeltje. Dat gebeurt als de herder weg is. En dat leert de schrift ons, dat leert de Bijbel ons. Dat is wie wij van, nou, sinds het paradijs eigenlijk zijn. Hè? Sinds Adam en Eva, wij mensen. Dwalende schapen, zonder God overal heen. Door onze schuld, door onze zonde. Maar wat is nu het evangelie? Het evangelie is dat God met zijn woord komt tot dwalende schapen. En daar zullen we de tweede gedachte bij stilstaan, het evangelie. God laat de boodschap verkondigen door een engel aan de herders en dan als een engel verschijnt, dan is dat iets imponerends. Hè, als u wel eens engelen ziet in de winkel of zo, hè, met de kerstversiering, dan zijn dat van die mollige popjes met vleugeltjes, maar zien ze er eigenlijk wel schattig uit, een engeltje. Maar als een engel verschijnt, dan verschijnt daar niet een lief poppetje, maar engelen in het woord van God, dat zijn machtige strijders. En als er een engel verschijnt, dan verschijnt er met die engel iets van de heerlijkheid van God. En als dat verschijnt, dan krimpen mensen ineen. En dat ziet u ook steeds gebeuren in het Oude Testament. Als er een engel verschijnt, dan krimpen die mensen ineen. En altijd, eigenlijk het eerste wat een engel altijd moet zeggen is vrees niet. Vrees niet. Dat die engel iets meebrengt van God en van de hemelse heerlijkheid. Dat is te groot voor ons. En deze engel die bij de herders hier komt, die zegt hetzelfde. Hè? Vrees, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En dat verkondigen, letterlijk, heel letterlijk, zegt hij, ik evangeliseer. Dat is mooi, hè? In het Grieks staat daar, ik evangeliseer u. En dat woordje, evangeliseren, dat kende men in de vroegere Romeins-Griekse wereld op een andere manier. Dat woordje evangelie, dat werd gebruikt als er bijvoorbeeld twee steden met elkaar in oorlog waren. Dan werd dat ergens op het slagveld, troffen die legers elkaar. En dat gebeurde meer dan eens heel vaak buiten het gezichtsveld van die betreffende stad. He, dat gebeurde ergens middenin. En dan kunt u begrijpen, als zo'n stad hun leger zag vertrekken, dat men in spanning achterbleef. Hoe gaat dat aflopen? Hoe gaat dat aflopen? En dat duurde maar en dat duurde maar en de mensen, de spanning die liep op. Wat was er gebeurd? Hebben we gewonnen of hebben we verloren? En op een gegeven moment, dan verscheen er een boodschapper. Er waren lopers in het leger en zo hard als dat ze lopen konden, kwamen ze met de uitslag van de strijd richting de stad. Nou, als ze die aanzagen komen, dan gingen de stadspoorten open en dan kwam die loper, die kwam binnen en die ging naar het stadsplein en buiten adem kwam die daaraan. En dan was het eerste wat die boodschapper zei, als de strijd was gewonnen, was het eerste wat hij zei was evangelie. En dan wist de stad nog niet alle details en wat er allemaal gebeurd was en hoe het verlopen was. Eén ding wisten ze wel. Als we dat woordje gehoord hebben, dan weten we in ieder geval, het is een goede boodschap. We hebben niet verloren. We zijn niet verslagen. We worden niet overheerst. Evangelie. En als dat het woord eruit gegooid werd door die boodschappen, dan ging er een zucht van verlichting door de stad. Een goede boodschap. Evangelie. Ik evangeliseer u. Een goede boodschap. Het evangelie is een goede boodschap. En ik evangeliseer u, zegt de engel, grote blijdschap. En gemeente, daar valt natuurlijk wel het onderscheid. Hè? Daar valt het onderscheid. Als die goede boodschap komt en tot ons komt, is dat dan voor ons een grote blijdschap. Worden we daar blij van? Van nature worden we daar, als we heel eerlijk zijn, eigenlijk niet zo blij van. Hè? Dan kan het evangelie voor ons een ergernis zijn. Van, moet ik dan door een ander zalig worden en is het zo erg met mij? De ergernis van het kruis. Gemeente, hoe staat u ten opzichte van het evangelie? Is dat uw blijdschap, uw hoop, uw zaligheid? Of is het kruis een ergernis? Is er iemand in de kerk voor wie het kruis ten diepste een ergernis is? Blijdschap. Dat is een van de vruchten van de geest, hè, volgens Galaten 5. Blijdschap. Blijdschap over het evangelie. En die blijdschap, die is er voor al de volken. Nou, daar zijn wij de bewijzen van. Hè? Dat we het aan Abbenbroek mogen horen of Nieuw-Lekkerland, waar ik dan vandaan kom. Blijdschap. Want wie is geboren de zaligmaker, de redder? Dat is wat er letterlijk staat, hè? Vers 11. Namelijk dat heden voor u geboren is de redder. De redder. Waar redt Jezus ons van, gemeente? Als het gaat om dat werk van Jezus Christus, hè, dan kunnen we op heel veel dingen de nadruk leggen. Dat de Heer Jezus Christus ons kracht wil geven in dit leven of in tijden dat we het moeilijk hebben, dat hij ons wil dragen en ondersteunen. En terecht. Dat doet hij ook en dat wil hij ook. Maar allereerst is wat de Heer Jezus doet, is dat hij de redder is in de zin van dat hij die op hem vertrouwen redt van de toekomende toren. Schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. De Heer Jezus die redt ons allereerst van de toren van God over de zonde. Moeten we eerlijk onder ogen zien. Vanmorgen. Kerst, hè? Kerst kunnen we niet loszien van Goede Vrijdag. Als God zijn zoon zendt, dan. En hij ligt in die kribbe, dan valt er over de kribbe als het ware de schaduw van het kruis. En als we dan zo terugkijken op Kerst, dan is enerzijds is Kerst iets prachtigs, maar vanmorgen wil ik het ook zo zeggen dat Kerst is ook iets verschrikkelijks. Kerst is vreselijk. Omdat we bij Kerst ermee geconfronteerd worden dat er voor onze zonde maar één oplossing is. Wij hebben het zo verschrikkelijk gemaakt dat God het uiterste redmiddel moet inzetten. Zijn zoon geven. Er was werkelijk waar niks anders meer dat ons nog redden kon. Zo erg was het. Zo erg is het. Kijk, als ik bij de dokter kom en ik heb een kwaaltje en de dokter zegt tegen mij, nou, ik heb nog maar één middel voor u. Dan is dat een teken dat het er slecht aan toe is. Als er nog maar één middeltje is en zo als het ware, zo laat Kerst ons zien hoe erg het er aan toe is. Er is nog maar één middel, Gods eigen Zoon. Dat is meteen het verschrikkelijk mooie van kerst. Daar deinsde God niet voor terug. God heeft niet gezegd, nou als het zo erg is, dan laat het dan maar zitten met de wereld. Laat ze dan maar gaan. Nee. Nee. Dat is het verschrikkelijke mooie van kerst. Hè? Dat waar het zo erg is, dat God zijn Zoon schenkt als laatste middel. Als enige redmiddel. Ja, als we onze hand op de kribbe leggen, dan voelen we ook de splinters van het kruis. Zal deze Jezus zijn leven gaan kosten? Het zwaard zal ontwaken tegen deze herder. De herder zal geslagen worden zoals geprofeteerd is door Zacharia. Zo komt de redder. Daarvan horen de herders. En wat nou, ik wel een mooie gedachte vind, of het exegetisch nou zo heel sterk is, dat weet ik ook niet. Maar het is wel een hele mooie gedachte. Hè, dat die herders die het horen, die kudders daar groot laten worden rondom Bethlehem en daarvoor zorgen. Bethlehem lag niet ver van Jeruzalem vandaan. Het is niet ondenkbaar dat een deel van die kudders daar in Bethlehem uiteindelijk naar Jeruzalem gebracht werd om daar geofferd te worden. Deze herders mogen als eerste horen van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Die redder wordt geboren in de stad van David. Nou, ik zei het zojuist al, hè, om ons daaraan te herinneren dat God omziet naar het huis van David, naar zijn belofte. Hij die komen zal, de beloofde Messias. De gezalfde, de Christus, de Here, van wie geprofeteerd is. Hij is Christus, de gezalfde, hè, zoals het Oude Testament, profeten, priesters, koningen gezalfd worden. Zo is Christus gezalfd tot grote profeet, tot medelijdende hoge priester en tot eeuwige koning. Christus, de Here. God uit God en licht uit licht. Hè? Zoals ongetwijfeld, misschien ook al, weet ik niet, maar kan met de kerstdagen zomaar die geloofsbelijdenis van Nicea hier gelezen zijn. God uit God en licht uit licht. Zo wordt de zaligmaker verkondigd. Hij is de Here. En terwijl dat die engel dat bekend maakt, breekt de hemel open. Duizenden engelen, menigte van heerlegers. Een menigte van, staat er wel mooi, hè? In de herziende staat het, de hemelse legermacht. Waar enerzijds kerst zoiets teers is en zoiets kleins en zoiets, ik zou bijna zeggen, bijna onbetekenend, hè? In menselijke ogen. Een kind in een kribbe. Niks bijzonders aan te zien aan dat kindje. En hier zien we als het ware het machtsvertoon van Christus de Heer. Dan breekt die hemel open, dan is de lucht gevuld met engelen. Engelen die als één mond in een spreekkoor zeggen: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Dat moet wat geweest zijn. Misschien wel aardig om te vertellen. Vorige week donderdag mocht ik een toespraakje houden op het officiersdiner bij ons op de vliegbasis. En toen heb ik het gehad over vrede op aarde. En bij ons, waar ik zit, dat is een baas van de luchtmacht. Dus daar zit je met allemaal luchtmachters, allemaal hoge officieren. En dan denk je ergens, ja, hoe kan je nou dat Bijbelwoord nou laten aansluiten bij hun wereld? Nou ja, de engelen, dat is eigenlijk natuurlijk Gods luchtmacht. Hè? En als je dan al die engelen ziet, heb ik het over gehad met die officiers, ja, al die engelen ziet, dan kunnen wij als luchtmachters daaruit opmaken dat de overwinning van dat kindje zeker is. Dat vrederijk dat Jezus brengt, die overwinning is zeker. Waarom? Omdat een leger dat luchtovermacht creëert, nog nooit heeft verloren. Dat sinds dat er vliegtuigen zijn, is dat altijd in oorlogstijd doorslaggevend geweest. Luchtoverwicht. En dat kleine, tere kindje, dan zou je zeggen, als je met wereldse ogen kijkt, wat moet er nou van terechtkomen? Wat wordt dat nou? Een koninkrijk van een kindje in een kribbe, wat wordt dat nu? En dan zie je die duizenden engelen die spreken van de eer van God. En dan weten we, die overwinning is zeker. Dat kindje heeft luchtoverwicht. En in de kerk weten we het nog zekerder dan dat. Hè, want het is gegrond in die rotsvaste belofte van God. Dat koninkrijk van Christus komt. Zonder twijfel en zeker weten, omdat God het beloofd heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die machtige boodschap, die zet de engel in beweging. Gaat wel lekker door elkaar gooien vanmorgen. Het zijn de herders die in beweging gezet worden door de engelen. Dat is de derde gedachte, in beweging. De engelen zijn uitgesproken en vertrokken zijn. Het wordt weer stil. Alles wordt weer als daarvoor. Dan wordt het spannend, hè? Dan wordt het spannend. Want wat gaat er gebeuren? Wat is de reactie? Wordt die boodschap in het ongeloof verworpen of in het geloof ontvangen? Daar komt het op aan, hè? Zo spannend wordt het ook iedere keer als het woord open gaat. Als we de prediking horen. Als we thuis de Bijbel lezen. Als dat woord van God klinkt, dan vraagt dat om antwoord. Om reactie. En de herders, ze kijken elkaar aan. Ze denken hetzelfde. Dat evangelie, dat heeft hun hart geraakt en dat zet ze in beweging. Zo werkt de Heilige Geest. Dat woord harten raakt en ons in beweging zet. Heel mooi, hè? Zondag 7 van de catechismus zegt dat, spreekt over het vaste vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het woord in ons hart werkt. Zo werkt God, zo werkt de Heilige Geest. Door het woord werkt Hij het geloof in ons hart. Het geloof is dus niet iets wat ik kan produceren of wat u kunt produceren, waar wij over beschikken of ik dat zomaar kan oproepen. Dat is iets dat God in ons werkt. En ja, dan is er natuurlijk altijd het gevaar, hè, dat iemand denkt, ja, maar wordt het dan niet een beetje passief, dominee? Als u zegt, een mens die kan niet geloven en dat werkt God in je, wordt het dan niet passief? Een beetje zo'n geloof zoals we dat vandaag de dag nog wel eens tegenkomen, dat er eigenlijk gezegd wordt, je moet maar met je arm over elkaar gaan zitten. Misschien dat God je het geloof schenkt. Nee, dat bedoel ik niet. En om maar een voorbeeld duidelijk te maken, hoe dat God dat werkt, dan gebruik ik eigenlijk graag het voorbeeld van verliefd worden. Als de catechisatie gaat over geloof, dan gebruik ik altijd het voorbeeld van verliefd worden. En hoe kom ik aan geloof? Dan vraag ik aan zo'n catechisant van, nou ja, hoe word je verliefd? Dat is vaak de goede leeftijdscategorie om dat te vragen. Die hebben daar uitgebreide ervaringen mee. Hoe word je verliefd? Leg me eens uit. Ik zie misschien wel wat ervaringsdeskundigen. Ik zal niet specifiek rondkijken, maar een beetje een bepaalde leeftijdscategorie. Hoe word ik verliefd? Is er iemand van de jongeren in de kerk die mij een handleiding kan geven hoe ik verliefd moet worden? Ik zie jou nee knikken, dat gaat niet. Hè? Ik kan niet zo een plotsklaps besluiten dat ik op iemand verliefd word. Dat werkt niet. Hoe werkt dat wel? Nou, volgens mij werkt dat zo als je de ander ziet. En je leert die ander kennen en beter kennen. Dan gaat die ander op die manier je hart innemen. Dus de liefde tot die ander ontstaat doordat je die ander leert kennen en doordat je meer van hem gaat weten, diegene meer gaat zien. Doordat je die kennis in je krijgt, dat daardoor liefde weer uit je komt tot die persoon. Zo werkt verliefdheid toch? Zo werkt liefde. Ik zie die ander, ik leer die ander kennen en daardoor krijg ik liefde tot die ander. Nou, zo werkt nou God nou precies het geloof in onze hart. Als ik hem leer kennen uit het woord en ik leer hem beter kennen, dan gaat God ook de liefde tot zichzelf door dat woord in onze harten schenken. Het geloof. Dat bloeit dus niet op mijn akkertje, maar dat wil God in mijn hart werken door het evangelie. En daarom is het ook de bedoeling dat het in de prediking Christus wordt uitgeschilderd. Zodat de Heilige Geest dat gebruikt om de liefde tot Christus in onze harten te wekken. Zoals dat bij Lydia ging, hè, die zomaar stilletjes zat te luisteren naar die prediking van Paulus en haar hart werd ingenomen. En als wij ons zo laten leiden door het woord, dan krijgt ons leven richting. Zoals Petrus het schrijft. Want gij waart, u was als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Als dat geloof tot God komt en dat geloof in zijn woord en die liefde tot Jezus Christus, dan blijven we geen dwalende schapen, nee. Nee, dan komen we onder de hoede van die grote, goede herder Jezus Christus. U was als dwalende schapen, maar zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Dat zien we eigenlijk ook gebeuren bij die herders, hè? Daar gaat iets gebeuren. Er komt in één keer richting in hun leven. Laat ons dan naar Bethlehem gaan en zien het woord dat er geschied is. Nou, ze gaan het woord zien inderdaad, want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Laat ons naar Bethlehem gaan. Hoe is dat gegaan? Ik weet niet, er kan wel eens het beeld bij ons zijn, hè, dat die herders als het ware hun sportschoenen hebben aangetrokken en hun reflecterende vest en zo hard als het halen kon dat ze naar Bethlehem zijn gerend. Maar het is maar de vraag of dat waar is. Daar wil ik eerlijk gezegd wel een vraagteken bij zetten, bij die uitleg. En ik zal u uitleggen waarom. Dat woordje wat er in de grondtaal wordt gebruikt voor het gaan naar Bethlehem, dat woordje, dat daar staat meer als gewoon gaan. Maar daar staat zoiets als laat ons doortrekken, laat ons doorgaan naar Bethlehem, laat ons verder trekken. En zoals herders dat doen, die trekken verder met de kudde. En als het gaat over dat aankomen in Bethlehem. En ja, excuus, dat is dan wel weer een kritiekpuntje op de HSV. Hè? Er staat, en zij gingen met haast. Heel letterlijk staat er in de grond al, en zij kwamen met haast. Zij kwamen aan in Bethlehem met haast. Dus de Bijbelse nadruk valt niet op dat ze een soort hals over kop daar vandaan van dat veld van Bethlehem zijn vertrokken. Maar ze zijn met spoed, met haast aangekomen in Bethlehem. Dat wil zeggen sneller dan normaal. Een herder zou normaal gesproken de beste route pakken, het mooiste water, het verste gras. Een beetje omlopen als dat moet, als dat de kudde ten goede komt. Maar de herders die zijn zo snel als dat het mogelijk was naar Bethlehem gereisd. Met haast en die kudde die hebben ze voortgedreven. Lopen jongens, hup. Zodra het kon en zo snel het kon, zijn ze doorgetrokken naar Bethlehem. Nou, en waarom wil ik daar toch eventjes bij stilstaan? Nou, allereerst geeft de Griekse grondtaal ons wijst ons die richting op. En ten tweede, aan het begin van de preek had ik het al even over die herderbeelden in het Oude Testament. Hè? Als je al die beelden, die God daar gebruikt voor hoe dat herders voor hun kudde zorgen, gewoon eens op ons door laten werken, dan wordt het eigenlijk wel heel lastig voor te stellen alsof de herders zomaar hun kudde hebben achtergelaten. Want voor een herder was zijn kudde alles. Dat is zoals voor een ouder hun kinderen zijn. Het gaat om die tedere zorg van een herder. Dan vergelijkt God zich in Jesaja 40 met een herder en zegt: hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. Dat was een herder. Als er een klein lammetje was, dan pakte die herder dat in zijn armen en die nam het mee. Want het was te veel en te zwaar voor dat kleine lammetje. En de herder die had oog voor zijn kudde en die wist wat die schapen aankon. En als er een zogend schaap bij was, een moederschaap dat nog moedermelk was en dat nog wat zwak was van de bevalling, dan zag die herder dat en hij zal ze zachtjes leiden. Herders laten hun kudde nooit in de steek. En de Heer Jezus zal later zeggen dat zijn huurlingen die dat doen. Huurlingen. Die laten de kudde in de steek. En als het gaat om, in het Oude Testament, aan over ontrouw zijn aan God, dan vergelijkt God dat met een herder die in slaap valt. Een herder die de wacht moet houden over zijn kudde, maar zit te knikkebollen en in slaap valt. Nou, dat is wel het ergste wat een wacht kan doen. Slapen. Dus dat herderbeeld dat God gebruikt, laat zien hoe nauwgezet en hoe trouw een herder moest zijn. Dus het is helemaal niet waarschijnlijk dat die herders die kudde hebben achtergelaten. Maar zou een goede herder, dat zou een herder nooit doen, ondenkbaar. En daar zit ook een geweldige les in vanmorgen. Want als God ons roept, dan betekent dat niet dat we alles uit onze handen moeten laten vallen. Met de verantwoordelijkheden die wij hebben. Die herders hebben de schapen meegenomen. Zoals als God een moeder roept dat ze niet haar gezin achterlaat. Of als een vader geroepen wordt of iemand die ergens werkt. Het is niet de bedoeling dat we alles uit onze handen laten vallen. Dat is een beetje de kloosterleven gedachte. Nu sla ik het een beetje plat natuurlijk. Maar de gedachte van het klooster was van ja, in de gewone wereld. Daar kun je God niet fatsoenlijk dienen. Hè? Je moet het klooster ingaan en daar kun je God pas echt dienen. Maar zo is het niet. Dat vraagt God niet van ons. Als God in ons leven komt, dan vraagt hij niet om onze aardse roeping en verantwoordelijkheid achter ons te laten. In plaats daarvan moet het verweven worden. Dat leven met God verweven worden met onze taken in het gezin, in de fabriek of op kantoor. En als dat niet met elkaar verweven wordt, dan worden we een soort twee mensen. Dan krijg ik een versie van mezelf op zondag en een versie door de week. En dan door de week, of op zondag, dan zie ik er wat anders uit en dan praat ik wat anders en dan loop ik wat langzamer. En door de week, dan is er niemand die aan me merkt dat ik christen ben. Dan gaat het verkeerd. Maar het gaat om gehoorzaam zijn aan God op de plek waar hij ons roept. En dat kan vanmorgen zomaar tot troost zijn voor iemand. Misschien wel een moeder die heel erg had uitgezien naar kerst. En die had zich voorgenomen om eens een goed boek te lezen en op een richting kerst toe te leven en te mediteren. Maar ja, er was vakantie en de kinderen die waren thuis en het was druk en... Ja, en voordat u het goed en wel besefte, was het in één keer kerstmorgen. God dienen wil niet zeggen dat we 24/7 in een hokje apart moeten zitten, maar hem dienen in de taken die hij ons gegeven heeft. Luther's vrouw, hè, die worstelde daar ook mee. Die kon het kloosterleven, die kon het leven van dagen bidden en die was uitgetreden. En ja, met alles wat Luther deed, had ze een heel drukke taak thuis met alle gasten en met de kinderen. En dan klaagde ze wel eens bij Luther en dan zei ze, ja, maar dit is toch geen doen. Vroeger had ik nog tijd om te bidden, maar nu, ik heb nergens geen tijd voor. En dan glimlachte Luther en die zei, vrouw, God wordt er blijer van als je luiers verschoont dan als je in het klooster zit te bidden. Getrouw zijn in de taak die God ons geeft. En als iemand in de kerk zou denken dat Luther zou vinden dat dat alleen vrouwenwerk is, hij geeft precies hetzelfde voorbeeld voor vaders. Verschonende vaders die luiers moeten verschonen. Dus het gaat me even niet om man-vrouw verhouding in de preek, maar om maar een voorbeeld te geven. Getrouw zijn. Waar God ons roept en in ons alledaagse werk. Onze plek in het gezin en in de samenleving. En dat anderen aan ons merken, een christen is trouw. Die laat de boel niet vallen. Die is niet altijd als eerste weg. En die trekt niet altijd een lang gezicht als we iets van hem vragen. Trouw zijn. Als de engel in de hemel. Zo gingen die herders op pad en ze hebben gevonden het kindje Jezus. Precies zoals gezegd, het kindje Jezus in die voerbak. Ja, dat is de ervaring van iedereen die zich op het woord van God neerlegt. Die op het woord van God vaart en zich daarop verlaat, die gaat ervaren. Het is precies zoals gezegd. En die herders die hebben dat... Die hebben dat kindje gezien en die hebben geweten, Christus de Heer. Kijk, het ongeloof dat ziet een doodgewoon kindje in een voerbak, maar het geloof dat knielt in aanbidding neer en dat weet, dat is Christus de Heer, Emmanuel, God met ons. De zaligmaker in een kribbe, ja in een kribbe, dan konden de herders er ook bij. En dan moet ik een beetje schrappen in de preek, want de tijd gaat ook door, zie ik. Als die herders Christus aanbeden hebben, hè, ze gaan weg. Dan gaan ze het iedereen bekendmaken. Over dat kindje vertellen. En dan zien we dat de mensen in Bethlehem zich verwonderen. En dan zegt, jongen, dat is ook bijzonder zeg. En heb je dat gehoord van die herders, die boodschap? Maar verwondering is niet genoeg. Verwondering is niet genoeg. Scherp contrast hè, met Maria in vers 19. De mensen verwonderen zich, maar Maria. Maria overlegde die dingen in haar hart. En ik hoop dat het zo bij u en jou vandaag ook gaat. Met alles wat we afgelopen dagen gehoord hebben en ook vanmorgen weer. Dat we dat tot ons nemen en in ons hart overleggen. En als die herders weggaan, als die weer teruggaan naar de velden, dan loven ze God. En dat gaan wij ook doen met elkaar. Want hij heeft gedacht aan zijn genade. Amen. Gemeente, eindigen wij met gebed en dankzegging. O Heere, U zij alle dank dat U, als de grote herder der schapen, gedacht heeft aan Uw genade. Heere, doe ons verwonderd zijn over Uw woord. En geef dat dat met ons meegaat. Dat U, o Heere Jezus Christus, naar deze aarde kwam om te redden en zalig te maken dat wat verloren was. O Heere, dat U al het zondige dat er in het spreken en luisteren was genadig wegnemen en vergeven en al het Uwe zegenen. Ga met ons mee naar huis, schenk een gezegende zondag en gedenk ook onze broeder vanavond in het voorgaan. Geef hem alles wat hij daartoe nodig heeft. Dat bidden wij U, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit enkel genade, om Jezus Christus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang, Psalm 80, vers 11. Gemeente, bewaar het woord en ga van hier met de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.